De titel voor deze zondagochtend, zoals gezegd, is: er is een overwinning voor de overwinnaars. Veel gelovigen, veel christenen raken teleurgesteld. Nadat ze zijn gedoopt en een keuze hebben gemaakt voor een Heer en Heiland, dat dingen niet zo gaan zoals ze dat hadden gedacht voordat ze waren gedoopt. Ze worden bespuugd, uitgelachen, aan de kant gezet, vervolgd, niet serieus genomen. En als mensen ervaar je zo'n houding naar je toe niet als een overwinnend gedrag. En soms lijkt het net als de mensen die niet hebben gekozen voor Christus, de mensen waarvan de Bijbel zegt dat ze in de laatste dagen het merkteken van het beest zullen zeggen, dat het ze schijnbaar voor de wind gaat. Dat het ze schijnbaar goed gaat. En te midden van alle leed en alle strijd die wij als gelovigen iedere dag weer opnieuw meemaken, hoor je de kreet, zelfs onder christenen: waar is de overwinning die mij is beloofd? In Gods woord lezen wij tal van verhalen over geloofshelden. En geloofshelden die niet altijd die overwinning hebben mogen smaken in hun leven. Laten we gaan naar het Nieuwe Testament, naar het Bijbelboek Hebreeën en het 11e hoofdstuk. U weet wel, de hoofdstuk dat gaat over al die geloofshelden die door het geloof grote dingen hebben mogen bewerkstelligen. En aan het eind van het hoofdstuk, in vers 36 van Hebreeën 11, lezen we het volgende. En ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. Vers 36. En anderen hebben spot en geestelslagen verdragen, ja, zelfs boeien en gevangenis. Die geloofshelden zijn gestegend, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. Vers 38. De wereld was niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op de bergen, in grotten en in holen van de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goede getuigenis van God hebben gekregen, de vervulling van hun belofte niet zien en niet hebben verkregen op dat moment. Door de eeuwen heen zie je dat christenen en nog steeds worden vervolgd. Kijk maar naar bepaalde plekken in Zuidoost-Azië, zelfs sommige plekken hier in Europa of in Afrika. We hebben te maken met een strijd. En het lijkt wel ons of die overwinning die toch zo helder voor ogen staat, blijkbaar op een of andere manier niet tastbaar is voor de gelovigen. En de Paulus is heel erg duidelijk dat als gelovigen je te maken hebben met een strijd. 2 Timotheus 2 vers 8. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit het dood is opgewekt, uit het nageslacht van David, overkomstig het evangelie. En dan zegt Paulus, en daarom, omdat ik dat geloof, leid ik verdrukkingen, draag ik zelfs boeien als een misdadiger, maar het woord van God is niet gebonden. Hij wist het, dat je niet altijd overwinnend mag voelen, maar door de Heer is toch veel mogelijk. En Jezus zei het zelf ook, tijdens de zaligsprekingen die we kunnen lezen vanaf Matthäus hoofdstuk 5. En waar hij Jezus zegt in vers 10, zalig zijn degenen die worden vervolgd om gerechtigheid, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig wanneer mensen u smaden en vervolgen en door liegen allerlei kwaad tegen je spreken, omwille van mij, verblijd en verheug je, want je loon is groot in de hemel, want zo hebben ze de profeten voor je ook vervolgd, die voor je zijn geweest. Mensen, gelovigen, die lijden, die strijden, alhoewel hun overwinning is beloofd. Wel, er is een belofte voor diegenen die overwinnen. Er is een belofte voor de overwinnaars. We gaan weer terug naar de schriftlezing, Jesaja 25. Daar staat vanaf vers 8, hij zal de dood voor altijd verslinden. In de King James versie staat, de dood vernietigen door zijn, door Jezus, door God, zijn overwinning. De Heere zal alle tranen van de gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de Heere heeft het zo gezegd. En op die dag zal men zeggen, zie de Heere onze God, we hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, we hebben hem verwacht en wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Zien wij in deze belofte de overwinning die de Heere ons belooft en die hij ons zal dan voldoen. Ten eerste, de dood zal voor eens en altijd zijn overwonnen. De verdriet die we krijgen door smaad en hoon en pijn zal voor altijd weg worden genomen. Maar die belofte geldt alleen maar voor wie? Voor wie verwachten en zich verblijden in de verlossing. En de verlossing krijgen we alleen maar door Christus alleen. Er is dus een, er is een overwinning. En is er een belofte voor diegene die stand wil houden in die overwinning. Als je gaat naar het Nieuwtestamentse Bijbelboek van Jacobus, zegt Jacobus welke beproevingen de gelovigen moeten doorstaan. Jacobus 1 vanaf vers 2. Die zegt zelf, Jacobus, dat je blij moet zijn als je door allerlei beproevingen en verzoekingen heen komt. Vers 3. Weet dat de beproeving van je geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding dan ook volledig mogen doorwerken, omdat je volmaakt mag worden, geheel en oprecht, en je in niets tekort mag schieten. Waarin moeten wij nu leren als wij kijken naar overwinningen? Overwinningen die we zullen ook zullen zien in de geschriften. Overwinningen voordat die belofte die we hebben kunnen lezen uit Jesaja 25, maar ook die je kan lezen in Openbaring 21 en Openbaring 22 en dat prachtige Nieuwe Jeruzalem, waar we zullen zijn bij Christus, waar we mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht, waar al onze tranen en verdriet worden weggenomen. Wat, welke overwinningen we zullen meemaken en wat we moeten doen voordat we dat mogen aanschouwen. We zullen zien dat 1, dat overwinning we kunnen bewerkstelligd kan worden in leren te wachten. 2, dat je overwinning kan zien van de Heere, ook al is de opdracht die we van God krijgen voor mensen schijnbaar een onmogelijke. En ten laatste zullen we zien dat er overwinning is op de dood, want door Christus ons is voorgegaan. En daardoor kunnen we staande blijven. Door die overwinningen kunnen we uiteindelijk zien de belofte die Christus ons wil doen en ons wil geven. Overwinning in het wachten. We kennen allemaal het verhaal van Noach. De rechtvaardige man in Gods ogen. In een zondig volk. En de Heere had gena en wilde Noach en zijn gezin beschermen van de komende regens. En Noach, zoals u weet, had de taak om te verkondigen de boodschap van jongens. Ga in de arbeid die ik aan het bouwen ben. Want straks kan er een stortvloed en dan zal al het leven worden vernietigd. Want de Heere ziet dat het leven op aarde en de gedachten van de mensen niks anders dan boos en geweldig was. Noach krijgt een boodschap mee en een belofte van overwinning. Jij en je gezin zullen worden behouden. En zo ben je aan het preken. en je ziet geen regendruppel. En toch blijft Noach staande. En na 150 jaar ongeveer van preken dat er regen zou komen, kwam er uiteindelijk de regen. En nu weten we, regen kwam en water kwam van alle kanten opgespoten uit de hemel en uit de aarde. Alles gaf water voor. 40 dagen. En na 40 dagen regenen, 150 dagen ronddobberen op een bootje. En daar nog weer 40 dagen wachten. En dan nog die duiven loslaten en dan 2 keer 7 dagen wachten. Totdat Noach uiteindelijk het land kon wandelen. En die belofte die de Heer had gedaan, stand kon houden. Noach heeft jaren moeten wachten op de overwinning. En dan zit je op een boot en dan moet je alsnog wachten. Wanneer komt dan die belofte van de Heer? Wanneer zie ik het land weer? Waar zou Noach over hebben nagedacht? Nam zijn geloof af tijdens het preken dat er regen zou komen? Nee, nam het geloof van Noach af toen hij ronddobberde op die boot en dacht van, en wanneer kan ik nou weer op het land lopen? Wanneer komt de belofte die de Heer mij heeft gegeven? Ondanks dat Noach niet meteen die bewerkstelliging zag van de belofte, kon Noach wel zien door de omstandigheden heen dat hij hier met hem was. In Genesis 8 vers 1 lezen wij dat God dacht aan Noach en aan de wilde dieren en het vee die bij hem op het schip was, op de ark. En God liet de wind over de aarde gaan zodat de waarde zich bedaarde. Ondanks de wachten waar Noach in bevond, dacht de Heer nog steeds aan Noach. En toen uiteindelijk Noach kon wandelen op het land, gaf de Heer de belofte aan Noach. Je hebt de overwinning. En zo'n storm als deze waar nooit meer komen, dit geef ik als teken, de regenboog. Noach had overwinning door te leren te wachten. Maar wat zijn de gevolgen als je niet kan wachten op de overwinning die ons beloofd is? Herinner je nog Saul die moest wachten met het ontsteken van het brandoffer totdat Samuel zou komen voordat het volk van Israël ten strijde mocht trekken. Saul kon niet wachten. Samuel zag dat. En Saul verloor zijn koningschap. Judas wilde heel graag die Romeinen een lesje leren. En eindelijk was Jezus aangekomen. Jezus zou de overwinning geven. Maar Jezus gaf niet de overwinning zoals Judas had verwacht. Jezus heeft gewoon andere dingen. En wat deed Judas? Omdat hij niet kon wachten wat Jezus bedoeling was, verraadde zijn Heer en Heiland. De vraag aan ons vandaag de dag is, hoe gaan wij om met wachten? Wij kunnen niet als het ware touwen maken en een lasso werken naar de hemel en als het ware met onze eigen handen de nieuwe Jeruzalem naar beneden trekken, zodat wij kunnen zeggen, en nu is eindelijk alles voorbij. Wij moeten wachten totdat de Heer zijn belofte gestand zal doen. Broeders en zusters, als wij niet kunnen wachten op de overwinning die God ons beloofd heeft, als je niet kan wachten, dan zal je uiteindelijk alles verliezen wat je dierbaar is. Een ander punt waarop we leren te overwinnen, is juist door te leren opdrachten op te volgen, ook al lijken die in menselijke opzicht ongelooflijk en onuitvoerbaar. U kent Jesaja wel. En Jesaja, toen hij in visioen de tempel van de Heer zag, en hij zag engelen zitten bij de troon van God, die zeiden, heilig, heilig, heilig. En toen Jesaja zijn eigen zonde en de ongerechtigheid van het volk zag, dacht hij bij zichzelf, dit is een heilige God. En toen zei de Heer tot een visioen tot Jesaja, in Jesaja 6 vers 8. Wie zal ik zenden? En Jesaja was degene die zei van, Heer, zend mij. En toen kreeg Jesaja van de Heer een hele ingewikkelde opdracht. Vers 9 van Jesaja 6. Luister voortdurend, is de boodschap, maar je zult niet begrijpen. Ziet voortdurend, maar je zult niet opmerken. Dat is de boodschap die Jesaja moest brengen naar het volk van Israël omtrent de ongerechtigheden die men deed. En hoe lang moest die boodschap worden gebracht? Zei Jesaja tot de Heer. En de Heere zeiden, totdat de steden verwoest zijn, totdat er geen inwoner meer is. Je moet een boodschap brengen aan een volk waarvan je van tevoren weet dat ze niet gaan luisteren. En toch moet je het doen. In menselijke opzicht, in menselijke gedachtegang, zeg je van nee. Waarom zou ik moeten beginnen aan een opdracht die me toch nergens brengt? Betwijfelde Jesaja? Nee, die deed het werk van de Heer. Als je kijkt naar Jona, die de opdracht kreeg, ga naar Nineveh, was het eerste wat in Jona kwam. Nineveh, aan die mensen, dat gaat nooit werken. Ik ga de andere kant op. Wat is onze houding als wij een opdracht krijgen van onze Heer in Heiland? Zeggen van Heer, u vraagt me om te getuigen in deze plaats, of in deze dorp, of in mijn school, of bij mijn werk. Nou, die mensen die willen toch niet luisteren, ik ga wel de andere kant op. Om Jericho in te nemen, die stad met een sterke vesting, moest men in stilte wandelen 7 keer, elke dag 1 keer, en de 7 dag 7 keer om Jericho heen. Als je aan militaire strategen zou vragen, is dit een manier hoe je een stad inneemt? Dan zouden mensen van de militaire academie zouden zeggen van, nee, dit is niet de manier hoe je een overwinning bewerkstelligt. En toch kreeg Jozua van de Heer de opdracht. Doe het op deze manier en dan is er overwinning. En in Jozua 6 vers 16 lezen we, en het gebeurde toen de priesters de zevende maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei, juich, want de Heere heeft u de stad gegeven. Willen wij zonder angst en beven de bazuinen horen wanneer Jezus zijn komst maakt naar deze wereld, dan kan het maar op één manier. Die de wereld niet accepteert. Volg de geboden van God en ontvang het koninkrijk van liefde. Als hij terugkomt, of wij ontwaken uit zijn graf, als wij Christus zien verschijnen in glorie, dan juichen wij omdat we dan het nieuwe Jeruzalem zien binnenkomen. Kijk maar naar David. David, jonge David en Goliath. Die grote reus. Daar weer, ze gaven hem, de legers van Israël, die gaven hem panzerbekleding mee en een helm en een zwaard. En dit is de manier hoe je Goliath moet verslaan. Dat werkte niet voor David. David kon niet zo vrij liggen, zo kon de Heer niet gebruiken. Nee, David zei tegen de gemeenschap in 1 Samuel 17 vers 47... Deze hele gemeente zal weten dat de Heer niet door zwaard of speer verlost, want de strijd is van de Heer en Hij zal u in onze hand geven. David wist wie overwinning zou brengen. Overwinning komt niet door een zwaard of door panzerbekleding. Overwinning komt door de Heer alleen. Als je het doet zoals de Heer van je vraagt, dan is er overwinning. Als we gaan kijken in het Nieuwe Testament, wanneer Jezus de eerste evangelisatieopdracht geeft aan de discipelen, Matthäus 10. De eerste evangelisatieopdracht van ga uit. Ga naar mensen en bid met ze. dan geeft Jezus deze 12 discipelen een onmogelijke opdracht mee. Matthäus 10, vers 16. De Heere zendt de discipelen als schapen te middel van wolven. Wees bedacht als slangen, zegt hij. En oprecht als duiven. Maar, vers 17 zegt hij, maar wees op je hoede voor de mensen, want zij zullen je overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. Onmogelijke opdracht in menselijke optiek. Daar word je op uitgestuurd met het gevaar voor je eigen leven, voor gevangenisstraffen. En toch belooft de Heer ons de overwinning. Vers 19. Maar wanneer ze je overleveren, moet je niet bezorgd zijn over hoe en wat je moet spreken, want op dat moment zal u gegeven worden wat u wil spreken, want het is niet u die spreekt, zegt Jezus, maar de geest van uw Vader die in u spreekt. De Heere geeft overwinning als je standvastig bent en luistert. Er is een overwinning. Ook al mag de taak die je krijgt onuitvoerbaar en onlogisch lijken. Als God van iets van ons vraagt, doe het. 2 Korintiërs 2 vanaf vers 14. Daar schrijft Paulus aan de gemeente in Korinthe het volgende. 2 Korintiërs 2 vers 14. En God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen, altijd doet overwinnen. En door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Want wat zegt hij van het overwinnend volk? Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus onder hen die zalig worden. Broeders en zusters, als wij een onmogelijke opdracht in menselijke optiek krijgen, weet dat als je aan dat werk mag deelnemen, dat niet alleen jij opgebouwd, versterkt en zalig wordt, nee, maar dat mensen zullen horen van de liefde van Christus en dat zij de kans hebben om dat overwinnend geloof in handbereik te krijgen. De derde overwinning is wel de meest kenmerkende overwinning die gelovigen hebben. En mogen beërven, mogen claimen als het ware. Dus de overwinning op de dood. De tweede dood. We zitten, zoals u weet, met een enorm probleem. Een enorm probleem. En dan heb ik het niet over de euro. Ik heb het niet over onze banen. Ik heb het niet over onze uitkeringen. Ik heb het over zonde. Hoe groot je persoonlijke overwinningen ook geweest mogen zijn. Hoe fantastisch werk je in je leven hebt verricht. Hoe mooie carrière je hebt opgebouwd. Wellicht ben je directeur geworden van Shell. Nog minister-president. Als je Christus niet in je leven hebt, als je niet aan hem je zonde, je fouten en tekortkomingen hebt beleid, dan ben je verloren en dan ben je alles kwijt. Christus is niks voor niks voor onze fouten en tekortkomingen gestorven. Daarom Golgotha voor ons. Zijn bloed, zijn striemen zijn daadwerkelijk voor ons genezing geworden. Immers, zonder Christus hebben we een uitzichtloos leven. Een leven zonder Christus is als het ware leven dat je de wereld hebt gewonnen, maar uiteindelijk je ziel en zaligheid verliest. En wat baat dat nu de mens? Christus belooft overwinning als je met hem meegaat door het watergraf, de dood, en met hem opstaat, ten nieuw leven, en hem wil volgen met geheel je hart, geheel je ziel, geheel je kracht, en geheel je verstand. Daarom zegt Paulus aan de Romeinen, in hoofdstuk 12. Word innerlijk veranderd door vernieuwing van je denken. In de herziene Statenvertaling door vernieuwing van je gezindheid. Er is overwinning voor de ultieme strijd die elke mens moet leveren. Zelfs de dood. In 1 Korinthe 15, prachtig hoofdstuk, lezen wij dat overwinning daar is als je standvastig blijft op Christus. Fantastisch hoe Paulus hier beschrijft wat het effect zal zijn wanneer Jezus terugkomt. Wanneer het vergankelijke wordt omgeschreven in het onvergankelijke, dat we worden bekleed met de liefde van Christus, dat we worden veranderd op een ondeelbaar ogenblik, wanneer Christus verschijnt voor hen die liefde hebben gehad in zijn verschijning. 1 Korinthe 15 vers 54. Die prachtige uitspraak. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? Die zijn er niet als je bent in Christus Jezus. Want wie heeft die overwinning bereikt? Immers we weten, 1 Korinthe 15, 56, de prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Dus hoe beërven wij die overwinning? Hoe kunnen we daarop claimen? Hoe kunnen we daarop blijven staan? Vers 58 van 1 Korinthe 15. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig. Wees onwankelbaar. Altijd overvloedig doen in het werk van de Heer. In de wetenschap dat je inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Ook al ervaar je niet de overwinning op dit moment, er is een overwinning voor zij die overwinnaars genoemd willen worden, standvastig willen blijven in het woord van God. Kijk maar naar die geloofshelden die op de meest onmogelijke momenten, zelfs met dood voor de ogen, toch standvastig bleven in het werk van de Heer. Herinner je nog die drie vrienden van Daniel? Grote beeld, Nebukadnezar. Als er allerlei geluiden rinkelen, dan knielen voor dat beeld. En die drie vrienden die bleven staan, te midden van de menigte. Die drie vrienden geleid voor Nebukadnezar. De brandende oven extra hoog opstoken. En dan die drie vrienden. Die letterlijk de dood in de ogen zagen. Zeggen tegen Nebukadnezar in Daniël 3 vers 17. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. Ik wil kenmerken, ze begonnen met als het moet. We leggen onze leven, we leggen onze zaligheid in de Godse handen. En de Heer weet, als de Heer ons bevrijdt is het goed. Als de Heer ons laat rusten is het goed. Want we hebben de overwinning al bereikt in de Heer. Staan ze als Esther. Esther, die wil pleiten voor de vrijheid van haar volk. En uit eigen beweging naar de koningsstad. De koningsstad, dat doe je niet. Dat is not done. Dat moet je niet doen. Alleen maar als je wordt gevraagd ga je naar de koning. Maar niet uit eigen beweging. Daar staat immers de doodstraf op. En wat zegt Esther? Esther 4 vers 16. Ook zal ik vasten samen met mijn dienaresse. En dan zal ik naar de koning gaan. Want niet overeenkomstig de wet is van het land. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Zeggende, vertrouwende op wat de Heere zou doen voor haar. Jezus! Met het kruis in het zicht. Bid tot God de Vader, Heer, als het kan, laat me alsjeblieft deze beker aan mij voorbij gaan. Als het niet hoeft, dan niet, maar uw wil geschieden. Het is moeilijk het lijden en de strijd, maar er is overwinning als je vasthoudt aan de belofte. En dan nu deze tijd. Hoe kun je die overwinnen in de eindtijd? Merk je iets van overwinning? Als je de Bijbel leest en onder andere Openbaring 13, dan bekruipt je angst. Zo vlak voor de eindstreep, als het ware dat je het nieuwe Jeruzalem kan zien op de horizon, geven heel veel christenen het op. Ze denken dat overwinning niet meer te bereiken is. Zelfs niet als je met Christus wandelt. Er staat niet voor niks in de Bijbel dat als het kon, dat zelfs de uitverkorenen verloren zouden gaan. Als het ware dat mensen met de eindstreep in zicht, met de finishlijn, dat ze zeggen van, ik kan toch niet overwinnen. Het heeft geen zin. En ze geven de moed op. Ze geven de moed op, niet omdat ze zo graag Jezus de rug toe willen keren. Men geeft de moed op, omdat ze als het ware geen uitzicht zien in een hopeloze situatie. Als je Openbaring 13 leest, en met name het tweede gedeelte over het beest uit de zee, en je leest over wat er allemaal staat te gebeuren, dan zie je als het ware mensen die moeten kiezen tussen een vorm van overwinning of verlies. We zien wat er gebeurt als je geen overwinning hebt in het wachten. In vers 13 van Openbaring 13. Nou, wat gaan we best onder andere doen? Grote tekenen, zoals dat zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op aarde voor de ogen van mensen. Vers 14. En hem misleidt hen die op aarde wonen door middel van de tekenen die gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. Mensen zien wonderen en deze van, wauw, wonderen, dit moet wel bijzonder zijn, ik volg dat wonder. En er zijn heel veel mensen die denken dat alle wonderen zijn van de Heer, maar hier is duidelijk dat er wonderen zullen zijn die mensen zullen verblinden en af zullen houden van de waarheid. Mensen die zeggen van oh, daar gebeurt iets, daar moet ik achteraan. Er is Jezus zei in Matthäus 25. Dat wanneer je hoort van mensen die zeggen dat ze Jezus zijn, dat je de andere kant op moet lopen. Als men zegt dat ze als waren de Heer afkomstig zijn. Als je niet kan wachten op de belofte van de Heer en je laat waaien met alle winden die er zijn, is er geen overwinning. Er zijn mensen die zullen kiezen voor dat beest uit de zee. Ja, dat is een synoniem voor de antichrist, voor degene die wandelen met het onrecht. Dat mensen uit angst voor de dood het beest zullen volgen. Vers 15. Er staat over dat beest. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest. Omdat het beeld van het beest zou spreken en zou maken dat alle die niet het beeld van het beest zouden aanbidden, gedood zouden worden. Er zullen mensen zijn, zelfs gelovigen, die zo bang zijn over de omstandigheden in hun leven, over de gevolgen als je niet doet wat die antichrist zegt, dat ze zeggen, weet je wat, ik ga mijn hachje redden, want anders ben ik dood. En ze geven alles op met de belofte van Jesaja 25 voor hun neus en zeggen van, ik ben zo bang voor de gevolgen. En broeders en zusters, Jezus heeft de dood wel overwonnen. Als wij sterven is het slechts een slaap en de Heer zal ons ontwaken. Wanneer de bazuinen zullen klikken en we zullen het onvergankelijke mogen aandoen. En Christus mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Niet opgeven met de overwinning in zicht. Er zijn mensen die geen overwinning kunnen zien in duidelijke opdrachten. of in onmogelijke opdrachten. Een van de kenmerken van dat beest, van de antichrist, van die macht, die ongelovige macht, is dat het maakt dat we niet meer kunnen kopen en verkopen, vers 17. Behalve diegenen die zich aansluiten bij dat beest. Hij zullen een merkteken krijgen op een hoofd of op hun handen. En dan denk je bij jezelf van, nou die kopen en verkopen. Oh, nou ik moet een gezin te eten geven en hoe kom ik hieruit? En nou ik moet toch eten kopen, weet je wat ik doe? Naar wat ze van me vragen, want dan hou ik mijn gezin staande en dan overleef ik het tenminste. Dan heb ik tenminste het gevoel dat ik staande blijf. Met de eindstreep in zicht, vergetende dat de Heer is met diegene die zijn hand vasthouden, ook al ga je door strijd, ook al ga je door lijden. Er is een overwinning. Er is een overwinning. Openbaring 12 vers 11. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. In hoeverre hebben wij, en dan moet ik ook aan mezelf vragen, in hoeverre vertrouwen wij, bouwen wij, steunen wij op Jezus? In Openbaring 14 lezen we over die drie engelenboodschappen. En die helpen Gods gemeente uit te kijken naar die beloofde overwinning. Door geduldig te wachten, ook al moeten wij kortstondig lijden. Door onmogelijke, in menselijke zin onmogelijke opdrachten uit te voeren. Omdat ze niet komen uit eigen kracht, maar uit de Heer. Door niet bang te zijn voor de dood, want Christus heeft ons de loon van de zonde op zich genomen. Hij stierf in onze plaats, zodat wij die tweede dood niet hoeven te smaken als wij bouwen, vertrouwen, vergeven, bekeren op zijn bloed. Die belofte in Jesaja 25, die is bereikbaar. Het is niet iets onmogelijks. Het is niet iets ongrijpsbaar. Het is er voor de geloofshelden. Bent u een geloofsheld? Die geloofshelden uit Hebreeën 11, niet allemaal zagen de overwinning in hun leven. Waarom niet? Omdat in Hebreeën 11 vers 40 staat, God had het oog op iets beters voorzien. Broeders en zusters, directeur van Showborden is heel leuk, maar de Heer heeft iets beters voor u petto. Het hebben van een groot gezin en met veel kleinkinderen is een zegen, maar de Heer heeft iets veel beters in petto. Een eeuwig samen zijn met Hem, de engelen en alle heiligen. Hij heeft iets beters in petto. Wat u nu schijnbaar ziet, de natuur die hier aanschouwt, is een zegen van de Heer. Maar hij heeft iets beters in petto. Laten we teruggaan naar die belofte uit Jesaja 25. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen. De leed en de strijd die je meemaakt in dit leven zullen voorbij zijn. De Heer zal de smaad van zijn volk wegnemen. Als je wordt uitgelachen, bespuugd, belachelijk gemaakt omdat u gelooft in de enige die redding brengt. Dat hoeft niet meer, want dat zal voorbij zijn straks. En dat is niet omdat deze broeder dat zegt, dat is omdat de Heere heeft gesproken. En daarom, broeders en zusters, daarom wanneer die wolken openbreken en Jezus terugkomt met zijn engelenmacht om ons eindelijk thuis te brengen, wat mag onze reactie zijn? Dit is onze God. Wij hebben hem verwacht. Wij hebben hem verwacht, want hij brengt de overwinning. En hij zal ons verlossen. Dit is de Heer, wij hebben hem verwacht. En broeders en zusters, ik weet niet of u wel een feestje hebt meegemaakt in uw leven, maar het moment wanneer we echt feest gaan vieren, is wanneer we hem zien. En wanneer we mogen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Daarom als u gaat in strijd, in moeite, in zorg op het werk, over een inkomen, in je gezin, of wat ook, wat je meemaakt in het leven, maak je niet druk. Blijf bij de Heer. Als men komt met, je moet dat beest aanbidden, je kan niet meer kopen en verkopen, je wordt misleid. Wat moet je houding dan zijn? Hoe moet je ermee omgaan? Wat zei Matthäus over Jezus' woorden in Matthäus 6 vers 31? Wees niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Al die dingen waar je je afvraagt, wat moet ik doen? Hoe zit het nou in mijn leven? Hoe blijf ik nou standvastig? Kom ik wel door de moeilijke tijden heen die blijkbaar in het woord staan dat er zullen gaan gebeuren? Jezus zegt over die gedachtegangen, vers 32, want al deze dingen zoeken de heidenen. Heidenen, met andere woorden, degene die niet weten waar ze en bij wie ze de overwinning en de belofte over de overwinning zullen krijgen. De Heer, de onze hemelse Vader, die weet al van tevoren dat we al deze dingen behoeven. Dus wanneer je in de problemen komt, ga niet afvragen wat moet ik doen, maar vraag je het volgende af. Wilt u overwinning? En ik denk dat u ja zou zeggen. Wilt u standvastig blijven? En ik denk dat u ja zou zeggen. Wilt u leren wachten? Ik denk dat u ja zou zeggen. Wilt u meedelen in de overwinning op de dood die Christus heeft bewerkstelligd op Golgotha? Ik denk dat u ja zou zeggen. Als u zegt, nou, ik wil die geboden van de Heer, ook al zijn ze onmogelijk in menselijke ogen, vasthouden door middel van de Heilige Geest, dat is dan uw antwoord. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen, waaronder de overwinning, zal ons gegeven worden. Amen.